Dankjewel, Ad. Ik zie me niet zozeer als een regioleider, maar wel als een regioopziener. En dat is ook wat we eigenlijk graag willen uitstralen. Meer in de zin van het samenkomen is meer niet vanuit een structuur, die heb je wel nodig. Maar een structuur moet altijd dienend zijn van datgene wat je eigenlijk met elkaar wil. Dat is heel belangrijk. Want anders gaat de structuur iets opleggen. En dat is niet waar ik zit. En waar ik zeker van ook weet dat Rafael Nederland ook niet zit. En jullie als gemeente ook helemaal niet zitten. Het gaat om relatie. Daarom is het samenkomen zo belangrijk. En dat zit in een bepaalde vorm. Maar je kan nog zo'n goede structuur hebben. Maar als je geen relatie hebt, dan moet je dingen doen vanuit een soort autoriteit. En dan wordt het al heel lastig, want dan moet je gaan zeggen van dit wil ik wel en dit wil ik niet. Nou, ik ken Ad onder de hand al redelijk, dat ik merk van de gesprekken die we vaak ook hebben met elkaar, ook op andere momenten dat we elkaar ontmoeten, dat Ad is een open man. Samen met Tineke hebben ze een passie. Passie voor mensen. En als ik hem dan zo zie zitten daar aan de tafel, en dan zit hij gewoon en dan drinkt hij een bakje koffie en deelt hij het leven, om het zo maar even te zeggen. En daar middenin, daar mogen wij binnen Raad van Nederland ook een deel zijn. Ik vind de voorrecht ook om deel te mogen zijn, ook van een stukje van hier, van Rafael, want dat vormen we met elkaar. Rafael is niet een organisatie, maar Rafael is een organisme dat leeft. Daar zit leven in. En dat is zo ontzettend belangrijk. En jullie zitten hier en jullie vormen een deel van dat leven wat we samen ook zijn binnen Raad van Nederland. Maar goed, de kerk is veel groter. Hè, gelukkig wel, dat is niet alleen maar Rafael, maar dat is gelukkig wereldwijd. Maar ook in Nederland raakt dat heel veel gemeentes. En daar mogen we God voor dankbaar zijn dat we ook in vrijheid, dat werd vanochtend ook gebeden, dat we in vrijheid ook bij elkaar mogen komen. Dat is een voorrecht. En laten we dat koesteren, zolang dat nog kan. En ik ben blij dat ik dat vanochtend mag doen. Ik heb vanochtend het thema, en vooral ook omdat ik daar zelf ook mee bezig ben, waar de hemel de aarde raakt. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, dat je denkt van, ja, hoe ziet dat dan daaruit? Hoe dichtbij is God eigenlijk? En ik wil het vanochtend hebben over de geopende deur. De deur die open gaat. En daar heb ik voor gekozen eigenlijk een heel bekend verhaal. Een hele bekende situatie voor velen, denk ik, over Paulus en Silas. Dat waren twee mannen. Twee mannen die geroepen waren door God om het evangelie door te geven. En daar heb ik bij gekozen. Dat is Handelingen 16. Ja, dat is te lezen. Handelingen 16. Vers 22 tot en met 33. En ik begin bij vers 25. Klopt dat? Ja. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en ze zongen lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe. Doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, zeg u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan ieder die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hem mee en maakte hun wonden schoon. En meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Als je dit zo leest, een heel bijzonder moment in het leven van twee hele gewone mensen. Even voor de goede orde, Filippi. Want daar speelt het zich af. Filippi ligt in het noorden van Griekenland. Ik weet niet of je een klein beetje Griekenland kent. Is een beetje langgerekt. Griekenland heeft ook heel veel eilanden. En daar kennen we het vaak ook van. Hè, van zon en zee en dergelijke. Maar dit ligt in het noorden. Eigenlijk aan het vasteland vast. Richting eigenlijk daar waar Griekenland en Turkije aan elkaar vastzitten. En in die smalle strook, daar lag Filippi. En daar waren Paulus en Silas, die waren daar om het evangelie te verkondigen. En als je het verhaal leest, wat daarvoor staat, dan hadden ze kort daarvoor iemand bevrijd van een waarzeggende geest. Je zou kunnen zeggen, ze hebben deze vrouw bevrijd van een demon. En in die tijd, en dat gebeurt vandaag de dag nog, deze vrouw die werd gebruikt als bron van inkomsten. Want daar viel geld mee te verdienen. Iemand die waarzeggen kon, de toekomst kon voorspellen, daar werd dik geld aan verdiend. En ik denk dat die mensen toen uiteindelijk deze vrouw bevrijd werd van deze demon, degene die haar exploiteerde, om het zo maar even te zeggen, daar niet bepaald blij mee waren. Dat was onder andere een van de redenen waarom Paulus en Silas, dat is nog een andere reden, kom ik straks wel op, Paulus en Silas dus uiteindelijk in de gevangenis terechtkwamen. En toen ik hierover nadacht, toen ik hiermee bezig was, dacht ik van, daar is niet zo heel erg veel veranderd in dat opzicht. Vandaag de dag worden nog steeds mensen uitgebuit. Mensen die in slavernij leven. Mensen die gebruikt worden ten gunste van een ander. Waar mensen aan verdienen. In slavernij door ze hard te laten werken en gebonden laten zijn. We kennen dat allemaal. En dat is soms heel dichtbij. Van de week of vorige week stond er een stuk artikel in de krant dat er heel veel mensen op dit moment ook in slavernij in Nederland leven. En dat we dat onderschatten. Met name onder andere in de prostitutie. Dat is een heel bekend fenomeen. Maar ook mensen die niet vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. In dat opzicht is er niet zo heel erg veel veranderd als het gaat over Paulus en Silas. En daarom denk ik dat we ons heel erg goed kunnen voorstellen van wat er hier gebeurt. Gelukkig houden we vandaag de dag, zijn er ook organisaties die zich bezighouden met het bevrijden van mensen in wat voor vorm van slavernij ook. Een van de meest bekende is de IGM. Die houden zich bezig met het bevrijden van mensen, kinderen, in slavernij over de hele wereld. En werken daarmee samen met de overheden en controlerende instanties om op die manier mensen vrij te krijgen. En datgene wat Paulus en Silas deden, dat paste eigenlijk ook niet op dat moment in de Romeinse cultuur. Want ze deden dingen die gewoon heel gewoon waren, die geaccepteerd waren. En Paulus en Silas werden uiteindelijk, omdat ze zich niet hielden aan de regels die er waren, werden ze in de gevangenis gegooid nadat ze behoorlijk waren mishandeld. Met stokken geslagen, hun ruggen kapot waren en werden ze in de gevangenis gegooid. En reken maar dat dat ook gegooid is. Gevangenen gingen, daar ging men niet zachtzinnig mee om. We lazen ook zo net dat het donker was, want die gevangenisbewaarder moest met een fakkel die gevangenis in. Nou, dan kan je wel nagaan hoe het eraan toe ging. En daar zaten Paulus en Silas. Alle reden om, zou je kunnen zeggen, om in zelfbeklag te komen. Want we weten allemaal dat ze onterecht daar zaten. Ze hadden niks verkeerds gedaan, nee, ze hadden het goede gedaan. En soms zijn er van die situaties in jouw en mijn leven die ons zoveel pijn doen. Door datgene wat ons is overkomen. Paulus en Silas hadden pijn. Ze hadden moeite. En eigenlijk laat de Bijbel heel duidelijk zien, pijn hoeven we niet weg te drukken. Pijn moet je niet wegstoppen. Doen alsof het er niet is. Want wat er ook met Paulus gebeurt, hun wonden waren er nog steeds. Kijk maar in vers 32. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hen en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hem mee en maakte hun wonden schoon. Hun wonden waren er nog steeds. Hun pijn was er nog steeds, nadat er van alles was gebeurd. Pijn hoef je niet weg te drukken. Maar het bijzondere in dit hele verhaal, in deze hele geschiedenis is van Paulus en Silas, dat ze begonnen God te aanbidden. In gebed en in lofprijzing. In de pijn, in de moeite, in de strijd, in de gevangenis van hun leven. Gebonden aan handen en voeten. Alsof je er niet meer uit kon komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er was geen aanleiding voor Paulus en Silas om God te gaan bidden. Eigenlijk was er aanleiding om in zelfbeklag te komen. Heer, waarom zitten we hier? En de vragen waarom te stellen. En zeggen van, wat moet ik hiermee? We hebben toch het goede gedaan? Is dit ons loon? Maar Paulus roept ons op in 1 Thessalonicense 5 vers 18. En dan zegt hij, dank onder alle omstandigheden. Maar een makkelijk ding zeg hier. Dat heb ik helemaal niet bij ons. Dank onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Het verlangen van Jezus gaat uit om te danken onder alle omstandigheden. En ik hoor je denken. Ja. Makkelijk gezegd. Waren Paulus en Silas zoveel anders dan als wij? Daar komen we straks wel achter. Nee, ze waren niet veel anders als wij. Paulus en Silas begonnen dus uiteindelijk God te aanbidden en te loven voor wie hij is. En het gevolg daarvan is dat ketenen werden verbroken en deuren, blokkades, want als een deur dicht is, kan je er niet doorheen. Worden geopend. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, datgene wat Paulus en Silas doen, daardoor breekt er iets open. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus aanbidding is een sleutel om tot doorbraak te komen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Want wat doet aanbidding? Aanbidding is dat je niet op het probleem gericht bent, maar je bent op God gericht. Je kijkt naar hem. Je kijkt niet naar beneden, naar de omstandigheden. Want de Paulus en Silas konden om zich heen kijken. Zover als dat ging. Waren ze aan handen en voeten gebonden. Maar dat was voor hun niet bepalend. Ze gingen naar boven kijken. Ze verwachten het van de hemel. Ze verwachten het van God. Daar waren ze op gericht. En dat is een les die wij ook kunnen toepassen in ons leven. Maar dan gebeurt er heel iets bijzonders. Nadat ze God aanbaden, nou eigenlijk zou je kunnen zeggen, tijdens dat ze God gingen aanbidden, schudt de aarde. Schudt de gevangenis, schudde de ketenen en de deuren. Tijdens hun aanbidding. Je zou kunnen eigenlijk zeggen van, ja, Filippi. Als je Filippi bestudeert, dan kan je zien, Filippi ligt ergens op een breuklijn in de aardkorst. De Bijbel zegt er eigenlijk niet zo heel erg veel over. Maar de Bijbel zegt wel dat er een aardbeving was, een beving was. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen uit de reactie van de gevangenen en van de gevangenenbewaarder dat er meer aan de hand is. Als alleen maar een aardbeving. Want het feit dat de gevangenen niet weg waren gelopen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de aardbeving veroorzaakt werd. Omdat God troont op de lofzangen van zijn kinderen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen op het moment dat de aardbeving kwam Jezus zelf naar beneden. Lees maar met me mee. Lucas 4. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen en heeft hij mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Daartoe is Jezus gekomen en aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Als Jezus komt, zou je kunnen zeggen, gaan deuren open. De deur tussen God en mens. Tussen het heilige en het heilige der heiligen. Op het moment dat Jezus zijn leven overgaf aan de Vader, scheurde het voorhangsel in de tempel. De barricade, de blokkade die er was tussen God en de mens, werd opgeheven. De barricade die soms in ons leven kan zijn, door alle omstandigheden. En nogmaals, pijn moet je niet wegdrukken. Moet je erkennen dat het er is. Maar het helpt ons als we daar op een andere manier mee omgaan. Daardoor kunnen deuren opengaan die hiervoor waarschijnlijk niet open zouden kunnen gaan. Uitzichtloze situaties in ons leven, die kunnen veranderen. Waarom? Omdat wij veranderen. In plaats van op onszelf gericht te zijn, in plaats van zelfbeklag, zijn we op de hemel gericht. Dat verandert de situatie van ons leven. En dat verandert de situatie van jou en mij. Eigenlijk zien we hier in datgene van Paulus en Silas, dat door de aanbidding heen, gebed en lofprijzing, deuren openen, ketenen worden losgemaakt. Zo kunnen wij gebonden zitten aan situaties in ons leven. Misschien zit je in situaties die je zo vasthouden. Die je nauwelijks bewegingsruimte geven. Je zegt van, hoe kom ik hier ooit uit? Net zoals bij Paulus en Silas. Jezus brengt ons in de vrijheid, zoals hij bij Paulus en Silas deed. Weet je, één ding, duisternis wil ons vasthouden. Hij wil ons knechten. Hij wil ons onderwerpen. Hij wil ons binden, vasthouden. Maar door Jezus wordt als het ware de hemel opengevouwen. Komt de hemel open en wordt de heerlijkheid van God zichtbaar. Het volk van Israël zag ook zo'n manifestatie. Van dat de hemel iets deed wat mensen nooit konden doen. Lees maar mee. Jozua 6, vers 20. Toen de ramshoorn klonken, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond en ze namen de stad in. Dit gaat over Jericho. Want wat ging er voorop? 6 dagen. De ark. Teken van Gods aanwezigheid. Dat ging voorop. God ging vooruit. 6 dagen in stilte rondtrekken en de 7e dag, 7 maal. En bij de 7e maal werd de ramshoorn geblazen als een teken van overwinning door de genade en de kracht van God zelf. En wat gebeurde er? Gods kracht kwam openbaar. Geen mensenhand kwam daaraan te pas. De muren stortten in. De blokkades die er waren die tussen het volk van God en datgene wat hij hun had toebedeeld. Ze werden open. De muren vallen om. In aanbidding geloof ik dat de hemel naar de aarde komt. Het maakt jou en mijn ketenen los. De deuren, maar zelfs muren. Muren die soms hoog kunnen zijn. Maar er gebeurt zelfs meer. Want zelfs je omgeving komt daardoor in de vrijheid. Want wat gebeurde er bij Paulus en Silas? Niet alleen hun ketenen werden los, maar ook die van de gevangenen om hun heen. Het was niet alleen bij hun wat er plaatsvond, maar ook hun omgeving kreeg er deel aan. Ook hun deuren gingen open. Aanbidding heeft dus ook effect op onszelf, maar ook op onze omgeving. En hoe dan? Omdat jij en ik veranderen. Het gaat niet meer om jou in aanbidding, maar het gaat om dat Jezus zichtbaar wordt. In aanbidding komt Jezus en hij zet mensen vrij. Hij verbreekt de banden met de duisternis. Dat is wat er gebeurde. Dat is ook wat er vandaag gebeurt. Jezus is gekomen als de koning van de gerechtigheid. De koning van de eeuwen. De koning van de hemel. De koning van glorie en heerlijkheid. De koning der koningen en de Heer der heren. Dat is Jezus. En die is gekomen. Maar er gebeurt nog meer. Er gebeurt nog meer als de hemel de aarde raakt. Door aanbidding, gebed en lofprijzing. Want we lazen ook in dit stukje, ga ik even terug, lazen we ook dat de gevangenbewaarder, hij trok zijn zwaard in vers 27, de gevangenisbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen waren ontsnapt. Weet je, de gevangenisbewaarder kon aangeklaagd worden voor plichtsverzuim. Op het moment als de gevangenen hem gepeerd hadden. Weg waren. Hij wist heel goed wat de consequentie zou zijn. Hij zou de volle verantwoording dragen voor datgene wat er zou gebeuren met de gevangenen. Maar Paulus, die stelt hem gerust. Ik denk dat de gevangenisbewaarder niet begrepen heeft, niet geweten heeft wat er was gebeurd. Hij was van de veronderstelling uit dat iedereen weg was. Maar hier is iets anders aan de hand als alleen maar zomaar een aardbeving. Hier is God zelf aan de gang. En wat gebeurde? De gevangenen bleven. Paulus stelde hen gerust. Want God wilde namelijk iets anders doen. De gevangenisbewaarder kon niet anders als concluderen, hier iets bijzonders aan de hand. Ik geloof absoluut dat de gevangenisbewaarder datgene wat er gebeurde op dat moment, dat hij dat in verband bracht met Paulus en Silas. Dat deze mensen onschuldig waren, in de gevangenis gezet. Want God zorgt voor zijn kinderen. En hij maakt ze vrij. Waar duisternis wil hun proberen vast te houden in zijn macht, door hen te binden en de deur naar de vrijheid te blokkeren, is Jezus gekomen. Hun wonden, die werden door de gevangenisbewaarder verzorgd. Hij kon niet anders dan door te vragen van, wat moet ik doen om gered te worden? Ik denk dat hij overtuigd is geworden. Van datgene wat hij misschien al gehoord. Waarschijnlijk had hij al gehoord over die vrouw die bevrijd was. Van die waarzeggende geest. Die bevrijd was van die demon. Waarschijnlijk had hij zo in de stad al gehoord over datgene wat Paulus en Silas verteld hadden. Over het evangelie wat ze verspreid had. Misschien had hij het zelfs al wel gehoord. En nu dacht hij van, dit is datgene waar hun het over hebben gehad. Wat moet ik doen om gered te worden? Hij is overtuigd geworden. En er komt maar één ding om zelf in de rust te komen. Dat hij en zijn gezin voor eeuwig de rust en de vrede zouden ontvangen. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Vaak ging het om eenlingen als het ging over dat ze ergens bij betrokken werden. De gevangenisbewaarder had een bepaalde status. Maar zijn gezin en zijn slaven en slavinnen die er omheen zitten, die hingen er een beetje bij. Maar hier staat zo duidelijk dat de Bijbel ons laat zeggen van dat door de aanbidding, door de aanwezigheid van God, werden regels en gewoontes werden doorbroken. Want hier werd niet alleen de gevangenisbewaarder gered, maar hij en zijn gezin. En degene die in het huis waren. Dat is wat als God antwoord gaat geven op onze aanbidding. Gaan de dingen gebeuren. En dacht je nou echt dat Paulus en Silas hadden geweten toen ze God gingen aanbidden, wat het gevolg zou zijn van hun aanbidding? Wel nee, wij kennen de geschiedenis. Maar hun helemaal niet. Ze deden iets waarvan ze wisten, wij moeten ons niet richten op ons probleem, maar we richten ons op hem waar we het van mogen verwachten. Dat is de sleutel die ons vandaag ook wordt aangereikt. Het gaat hier dus uiteindelijk om het geloof in Jezus Christus. Want hij is de deur naar de vrijheid. Het draait dus niet hier om Paulus en Silas, maar het draait om Jezus zelf. Het is het koninkrijk van liefde en genade. Eén woord van hem is genoeg om mensen weer het leven terug te geven. Eén woord is genoeg, zodat mensen voor eeuwig veranderd kunnen worden. Zijn liefde verandert voor mensen nooit. Ik wil zo graag bidden, maar voordat we dat doen wil ik graag een lied met jullie zingen. Dat is opwekking 640. Als het goed is, dan staat hij erop en kunnen we het met elkaar zingen. En ik zou zeggen, laten we bij gaan staan en dat met elkaar doen. Lied 640.
Op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaar heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u, Heer. Ik heb mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaar heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u, Heer.
Jezus, halleluja. Dank u wel, Heer. U bent Heer. We prijzen uw naam, Jezus. U komt alle eer en glorie toe. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt. U die sluimeren als slapen zal. Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaar heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u, Heer. O Jezus, halleluja. We prijzen uw naam, Jezus. U komt wel eer
Hulp van u, Heer. Oh, van u.
Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus, voor datgene wat u gedaan heeft. Heer, wat bent u groot en machtig. Heer, wat gebeurt er in ons leven als u naar deze aarde komt en ons aanraakt, Heer. Dat u ons vult, Heer, zoals bij Paulus en Silas, Heer. Zo komt u in het midden van onze situatie, van ons leven, Heer. Heer, en u met uw liefde en genade bevrijdt u ons, Heer. In de naam van uw Zoon Jezus bid ik voor een ieder hier die hier is. Heer, die gebonden is aan wat voor situatie ook van zijn leven. Heer, en geen uitkomst ziet. Heer, en ik bid echt dat ze in de vrijheid zullen komen om uit te gaan, Heer. En te zijn zoals Paulus en Silas, Heer. Mannen en vrouwen, Heer, die u gaan aanbidden. Heer, die vanuit het diepst van hun nood hun ogen op u richten en het verwachten van de overwinnaar, Jezus Christus. Heer, ik bid echt uw zegen over een ieder. Heer, die aanraking van u nodig heeft. Heer, die bevrijdende kracht, die bevrijdende liefde, die herstellende liefde. Heer, zodat deuren worden geopend. Heer, ketenen los worden gemaakt. Ik verbind dat in de naam van uw Zoon Jezus. Heer, dat duisternis niet langer autoriteit zal hebben over onze levens. In de naam van uw Zoon Jezus. Ik dank u wel, Vader, dat u gekomen bent. Heer, om ons vrij te maken. Heer, zoals u zei in uw woord, dat u gekomen bent om gevangenen los te maken. Heer, en ik bid ook als er gevangenen zijn vanochtend onder ons, Heer, door wat voor situatie ook, Heer, dat u daar vrijheid in wilt geven, in de naam van uw Zoon Jezus. Vader, en zo bid ik uw zegen uit. Heer, en ik dank u wel voor uw genade en liefde. Heer, kom met uw Heilige Geest, Heer, en raak ons aan. Heilige Geest, wilt u datgene doen in onze harten, wat nodig is. Heilige Geest, ik geef u de ruimte. Heer, niet ons werk, niet mijn werk, maar u zelf. Ga uw gang, Heer. Heilige Geest, doe datgene in ons levens. Heer, wat nodig is. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Laat uw licht schijnen, Heer. Laat uw licht schijnen. Heer, daar waar duisternis is, Heer. Waar gebondenheden zijn, Heer. Laat het licht van uw genade en liefde opnieuw weer mogen schijnen. Heer, ik dank u wel dat u naar deze aarde bent gekomen. Heer, om de deur, de blokkade tussen God en de mens te verbreken. Heer, ik dank u daarvoor. Heer, ik dank u wel dat wij en onze omgeving mag genieten en ontvangen van de overwinning van Jezus Christus aan het kruis. Halleluja. Amen.